Den Tag in der Studie haben wir gesehen, wo Paulus also letzte Hochstück von Handlungen habe ich gesehen, dass Paulus den Prophet Jesaja anhaalde und er sprach, dass recht heeft der Heilige Geest in Vers 25 von Handlungen Hochstück 28 heeft der Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vader gesproken, zeggende: ga heen tot het volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en je zult het geen zins verstaan, ziende zult gij zien, je zult het geen zins opmerken, want het hart van het volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren en ik hen zou genezen. Doorheen het boek van Handelingen hebben we gezien, als Paulus ergens kwam, hij ging eerst naar de Joden en hij predikte evangelie. Maar daar werd hij vaak niet met heel veel enthousiasme onthaald. En ik wil vandaag gewoon een kort momentje stilstaan bij de sfeer, de houding, de gedachte van de fariseeën. En natuurlijk dat wij, als we daarnaar luisteren, dat we voor onszelf ook kunnen nadenken. Wij zijn ook gelovig. Kan ik daar iets uithalen voor mijzelf? Waar ik zie misschien dat ik toch ook gelijk de fariseeën ergens doe of ben of denk. En natuurlijk als we dat zien, dat we dat ook mogen veranderen. Maar Paulus zelf was iemand die uit... ik had het juist even opgezocht, want ik wist de tekst niet meer van buiten. In Handeling hoofdstuk 23, als we daar even naartoe gaan. Dan zien we dat Paulus zelf iemand was, voordat hij christen is geworden, iemand was die afkwam van de groepering, of secte zoals ze dat ook zeggen, van de fariseeën. En hij zegt in vers 6 van hoofdstuk 23, dat Paulus wist dat het ene deel behoorde tot de Sadduceeën en het andere tot de Fariseeën, riep hij in de raad: mannenbroeders, ik ben een fariseer, een zoon van fariseeën, en ik sta terecht om de hoop en de opstanding der doden. In hoofdstuk 26 vers 5, daar gaat hij, of in vers 4 te beginnen, daar gaat hij een beetje conclusie maken van zijn leven, een korte schets geven, en ook in relatie tot zijn fariseerschap. In vers 4 staat daar: mijn leven dan, van jongs af, dat ik van de beginnen aan geleid heb onder mijn volk en te Jeruzalem, kennen alle Joden. Daar zij sedert lange tijd van mij weten, indien zij slechts willen getuigen, dat ik naar de meest nauwgezette partij van onze godsdienst als fariseer geleefd heb. En nu sta ik terecht voor het gerecht om de hoop op de belofte die door God en onze vader gedaan is. Maar even een paar versen overstaan. In vers 9. Ik voor mij was tot de slotsom gekomen dat ik tegen de naam van Jezus, de Nazoreer, fel moest optreden. Wat ik dan ook gedaan heb in Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen opgesloten, waartoe ik de macht van de overpriesters ontvangen had, en zij zouden omgebracht, als zij zouden omgebracht worden, heb ik mijn stem eraan gegeven. En in alle synagogen trachtte ik hen dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen. En in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd tot zelfs in de buitenlandse steden. Dan moet je denken, die Joden die leefden met Gods wet. En we weten hoe werkt God, hoe spreekt God. God spreekt door zijn woord. En Sabbat na Sabbat na Sabbat, en ik weet niet of ze zelf ook een privé rol hadden, perkamentrol, dat ze geschriften konden lezen of niet. Maar alleszins, iedere keer als het woord van God werd gepredikt, was het de geest van God die hen probeerde te overtuigen van de waarheid. Nu, Paulus en alles wat hij gehoord had, en aan alles wat hij geleerd had, was tot een bepaalde conclusie gekomen. Als hij hoorde van die christenen daar, die daar sinds 33 na Christus, die daar in één keer over die Jezus beginnen te prediken dat het de Messias is, die beginnen te prediken dat de tempel niet meer relevant is, die beginnen te prediken dat er een andere koning is, namelijk Jezus, en dat die moet geloofd en hij kan met de kennis die hij heeft, met de gedachten die hij heeft, met alles wat hij geleerd is en wat hij weet uit de schrift, kan hij niet anders dan concluderen: ik moet daar fel tegen optreden. Ik moet daar uitroeien. En dat is hij ook beginnen te doen. Want wat hadden we toen in Handelingen hoofdstuk 7 gezien? Of niet, in hoofdstuk 8. Nadat Stefanus gestenigd was, was het Saul die daar in vers 3. Of vers 1 zegt ook al: en Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En in vers 3: en Saulus verwoestte de gemeente. En hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede. En hij leverde hen over in de gevangenis. Dat was de conclusie die Saul had gemaakt. Maar hoe kwam dat? Waarom dacht Saul zo? Want dat waren toch verstandige mensen in Israël, die de wet van God kenden. Waarom maakte hij dan deze conclusie? Wel, als je het betoog van Stefanus gaat lezen in hoofdstuk 7, dan spreekt hij heel dikwijls van wat de vaderen hadden gedaan. En de vaderen zijn degene die eigenlijk door de eeuwen heen, namelijk de voorvaderen van de Joden, door de eeuwen heen hebben die zich verzet tegen wat God hen probeerde duidelijk te maken. En Stefanus concludeert zijn preek dan ook in vers 51 van hoofdstuk 7. Hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, zo ook gij. En daar was Saul een van. Saul was ook zo iemand. In zijn begrip van godsvrucht en godsdienstigheid was hij de beste. Hij zegt het, ik was zoveel beter dan al mijn tijdsgenoten. Maar toch was hij ook iemand die, hoewel hij doorkneed was in de schrift, hoewel hij heel ijverig was in wat hij deed en wat hij in geloofde, daar ging hij ook voor, toch was hij iemand die zich verzette tegen de Heilige Geest. Zoals ook de generaties daarvoor al, ik weet niet hoe lang, deden. Wat zegt Stefanus, vers 52, wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die geprofeteerd hebben van de komst van de rechtvaardigen, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt, gij die de wet ontvangen hebt op de schikking van engelen, toch er niet hebt gehouden. Want de wet spreekt over Christus. De wet dringt Christus op. We hebben dat in Genesis ook gezien. Ik heb daar niet heel veel bij stilgestaan, maar hoeveel verwijzingen er in Genesis zijn naar Christus, direct en indirect. En er zijn zoveel meer boeken in het Oude Testament, en die wijzen allemaal naar Christus, en zij hadden die wet, maar ze hebben die wet niet gehouden. Ze hebben de wet niet nageleefd, sowieso wat de wet vroeg konden ze niet vervullen, maar ook wat de wet profeteerde. Wel, de mensen die profeteerden over de Christus, die hebben ze ook altijd gedood. En kijk eens in Matteüs hoofdstuk 12. Daar gebruikt Jezus een gelijkenis van wat er gebeurt met een mens als het boze, als de boze uit hem is gegaan en dat huis. Het hart wordt daar vergeleken met als een huis. En als de boze uit dat hart weggaat, is dat huis op orde. Alles heeft een plaatsje, alles is proper, de grond is goed geveegd, de ramen zijn gepoetst, alles is dik in orde. Maar wat staat er in vers 43 van Matteüs hoofdstuk 12? Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vindt die niet. En dan zegt hij: ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het leeg staan en geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt 7 andere geesten mee, bozer dan hij zelf. En zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht. Dus als Jezus kijkt naar de generatie Joden tot wie hij spreekt, dan vergelijkt hij hen en dan wil hij hen doen nadenken van: kijk, als jij je huis, je hart op orde stelt, dat is goed. Maar als jij het toelaat dat de boze daar terug in gaat wonen, dan gaat het erger worden. Want hier wordt de boze beschreven, een geest wordt uitgedreven, die gaat zeven andere geesten met zich meenemen en die gaat terug in dat hart komen wonen. En die mens, die gaat, daar gaat het erger mee zijn dan in het begin. Wel, probeer dat op de eerste plaats, zou ik zeggen, in uw eigen leven ook even toe te passen. Maar ook in het leven van die Joden tot wie Jezus aan het prediken was. Die generatie na generatie de Heilige Geest, de woorden hebben gehoord die de Heilige Geest heeft bekendgemaakt. En ze hebben die geweigerd te aanvaarden, geweigerd daarna te horen, en natuurlijk ook niet iedereen, want we weten de 12, we weten de veel mensen die discipel zijn geworden uit de Joden in de begintijd. Kijk eens in Lucas hoofdstuk 11. Lucas hoofdstuk 11, vers 37. Terwijl hij sprak, nodigde een fariseer hem om bij hem te komen eten. En dat was niet het programma Komen Eten van VT4. En hij kwam binnen en ging aanliggen. De fariseer verwonderde zich toen hij zag dat hij zich voor het eten niet eerst wies. Maar de Heere zeide tot hem, en jij dan, gij fariseer, de buitenzijde van de beker en de schotel reinigt gij, maar van binnen zijt gij vol roof en slechtheid. Onverstandige, heeft hij die de buitenzijde gemaakt heeft, ook niet de binnenzijde gemaakt? Even tot hier. Wat was het probleem van de fariseeën? De buitenkant leek goed. Was aangenaam, was mooi, was gelijk dat huis wat op orde is. Dat als je de buitenkant zag, zeggen we, amai, dat huis moet fantastisch goed in orde zijn. Alles heeft een plaatsje. Maar zij vergaten dat God niet alleen de buitenzijde heeft geschapen, God heeft ook de binnenzijde geschapen. En de buitenzijde is niet altijd een reflectie van de binnenzijde, want dat noemen ze schijnheilig zijn. Anders doen als dat je zijt, je anders voordoet. En waar God in geïnteresseerd is bij het volk, en natuurlijk ook bij ons, is het reinigen van de binnenzijde. En als die gereinigd is, dan gaat automatisch de buitenzijde meevolgen. Maar wat de fariseeën deden is, ze deden de buitenzijde en dan gaat niet automatisch de binnenzijde meevolgen. Want dat is een keuze van het hart wat je moet maken. En de buitenzijde, uw vroom voordoen, uw godsvruchtig en goddienstig voordoen, dat kan iedereen. Maar het ook echt zijn vanuit uw hart, dat kan niet iedereen. Dat kan alleen als uw hart op orde is gezet en als uw hart gereinigd is door God. En dat weten we, dat is de basis van het evangelie. Maar kijk ook eens in Matteüs hoofdstuk 23, want daar geeft Jezus een heel relaas tegen de fariseeën, tegen de schriftgeleerden. En hij zegt, daar staat in vers 2, de schriftgeleerden en de fariseeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Alles dan wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. Dus de fariseeën waren mensen die heel goed wisten wat God zei. En dat zou ik zeggen, dat is een heel goede eigenschap. Dat moeten we allemaal kunnen doen. We moeten dat allemaal goed kunnen uitleggen als het de Bijbel aangaat. Maar Jezus zegt dan ook, wat zij u zeggen, doe dat. Want dat is goed. En we zien dat natuurlijk ook in de context van de fariseeën leerden de wet van Mozes. En de wet van Mozes op dit moment was nog van toepassing. En die werd opgeheven en teniet gedaan aan het kruis. Dus begrijp die woorden ook in die context natuurlijk. Hè? Want wij moeten niet de wet van Mozes gaan navolgen. Maar Jezus zegt dan wel, wat zij leren, zegt hij tegen zijn tijdgenoten, doe dat, maar doe niet naar hun werken. Want zij zeggen het wel, maar ze doen het zelf niet. En dat is iets waar ik heel veel over nadenk als ik mijn mond open doe, ook als ik zondag en dinsdag of op andere plaatsen spreek. Doe ik wat ik zeg? En mijn geweten achtervolgt mij daar soms wel in. Dat ik soms tegen andere mensen wel dingen zeg En dan als ik naar mijn eigen leven kijk, dan moet ik erkennen dat ik dat soms ook niet altijd doe. En dan ben ik God dankbaar natuurlijk voor mijn geweten, dat ik daarin word aangeklaagd en dat ik daar ook aan kan gaan werken. Maar ik hoop dat dat bij jullie ook zo is. Dat wij wel het goede zeggen tegen mensen. En dat wij daardoor ook een extra controle hebben voor onszelf, een extra verantwoordelijkheid. Want oké, als we dat ander kunnen uitleggen, dan weten we dat we niet schijnheilig en hypocriet mogen zijn. We moeten het niet aan een ander gaan zeggen en het zelf niet doen. En dat wil niet zeggen, ah, dan ga ik maar niks zeggen, dan hoef ik het ook niet te doen, want dan ben je ook helemaal mis aan het denken natuurlijk. Maar die fariseeën, die waren wel zo. Die zeiden het tegen de mensen, je moet dit doen en dit doen en zo en zo en zo, en ze deden het niet. Vers 4, ze binden zware lasten bijeen en ze leggen die op de schouders van de mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren. En daar moeten wij ook echt bewust van zijn. Door, natuurlijk, zij spreken over de wet van Mozes, maar als wij over het christendom spreken, dan zijn er soms dingen die wij aan mensen vragen, die echt zwaar en moeilijk zijn. En daar moeten we niet licht mee omgaan. Bekeren is soms iets heel intensief. Het heeft een fantastische uitwerking. Het heeft een enorm goede beloning, mensen die zich bekeren, namelijk een relatie met God en het eeuwig leven. Er is niks beters, niks mooiers wat we zouden kunnen vinden in het leven. Maar dat neemt niet weg. Bekeren en God volgen kan soms een groot offer van ons vragen. En dat is een zware last die wij van mensen vragen. En terecht, die moeten we vragen. Er is geen andere manier om eeuwig leven te beërven. Maar als wij dat van andere mensen verwachten, dan mogen andere mensen dat ook van ons verwachten. En te meer als wij degene zijn die het hen bekend maken. Maar hier in vers 5 wordt geschreven, allen werken doen zij om het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot. Ze houden van de eerste plaats bij de maaltijden, van de erezetels in de synagogen en van de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi genoemd te worden. Eerzucht. Waar fariseeën en schriftgeleerden voornamelijk mee bezig waren, was wat ze van mensen zouden kunnen krijgen en niet wat God hen wilde geven. Datzelfde als we samenkomen en we zitten hier en we zijn er. We zijn eigenlijk hier, well, het is fijn, het is gezellig, we zingen liedjes, en maar dat we hier eigenlijk zijn gekomen om complimentjes van elkaar te krijgen. Dat we zeggen, oh die ander niet toch, hè. Of oh die rouw niet toch, hè. En dan groeien wij. Of dat, dat ik verwacht, ze hebben het les gedaan, dan wil ik wel van iedereen horen dat het een goede les was. Als dat niet is, dan is mijn dag niet goed. Zo dachten die mensen, hè. De ereplaats, de beste plaats. En hun kledij werd er ook nog eens op uitgerust, dat iedereen zou zien van, kijk eens, amai, dat zijn nogal topbidders. Die bidden elke dag, kijk maar, gebedsriem, ik weet niet hoe groot. Om in het oog te lopen bij de mens. Maar wat God daarvan dacht, en hoe God zich daarbij voelde, en wat God daarvan zei, daar waren ze niet mee bezig. En Jezus zegt ook, gij zult u niet rabbi laten noemen, want één is uw meester en gij zijt alle broeders. En gij zult op de aarde niemand uw vader noemen, want één is uw vader, hij die in de hemel is. Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw leidsman, de Christus. Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden, en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. En dat is iets waar we onszelf ook in moeten oefenen, want ik denk dat we het allemaal ook nodig hebben om af en toe een complimentje te krijgen. Wie niet, wie is niet nodig om eens opgebouwd te worden? Dat is ook een van de, hebben we vorige week zondag gezien. Wat moeten we doen naar elkaar toe? We hebben heel veel verantwoordelijkheden naar elkaar als christenen. Maar als uw houding daar is dat jij de eerste en de beste wilt zijn en dat jij jezelf meer maakt. Ik heb zo'n broeder in Suriname gekend en wel. Als ik aan hem denk, dan krijg ik telkens kiekenvel. Allee, bij wijze van spreken. Echt een broeder waar ik mij van dag 1 dat ik hem kende aan gestoord heb. Die wilde nu eens echt de eerste en de voornaamste en de beste zijn. En heel de gemeente functioneerde om hem. En als hij er was, Iedereen trok naar hem en iedereen moest luisteren naar hem en iedereen moest geweten hebben dat hij er was en het was een hele show wat hij verkocht. En zo waren de fariseeën. En zo mogen wij niet zijn. Wie zichzelf gaat verhogen, daarvan zegt Jezus, die gaat vernederd worden. En wie wil er nu vernederd worden? Denk eens na wat dat is om vernederd te worden. Nu, mensen, wij moeten elkaar niet gaan vernederen. God zal dat doen op zijn tijd en op zijn wijze. Wat zegt hij in vers 13? Maar wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen, immers gij gaat er niet binnen. En die trachten binnen te gaan, laat zij niet toe daarin te komen. Nou ja, want wat was hun passie? Waar was Paulus mee bezig? Het uitroeien van de verkondigers van Jezus Christus. En dus zij sloten het koninkrijk der hemelen toe. Zij verboden de mensen om daarna te luisteren. Zelf wilden ze het niet. En die het wel wilden, die verboden ze het. Vers 14. Wee u de schriftgeleerde fariseeën, gij huichelaars. Ja, dus huichelaar, dat is iemand die doet alsof. Want jij eet de huizen van de weduwe op, terwijl jij voor de schijn lange gebeden uitspreekt, daarom zult jij zwaarder oordeel ontvangen. Soms vragen we ons af, is er een verschil in oordeel? Wel, hier staat dat deze mensen een zwaarder oordeel zullen ontvangen dan een ander. Waarom? Het was een schijngodsdienst wat zij hadden. Vers 15. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind van de hel tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Is dat niet erg? Wee u blinde wegwijzers, die zegt, heeft iemand bij de tempel gezworen, dat betekent niets, maar heeft iemand bij het goud van de tempel gezworen, dan is hij gebonden. Gij dwazen en blinden, wat is toch meer, of wat toch is meer, het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft. En heeft iemand bij het altaar gezworen, dat betekent niks. Maar heeft iemand bij de gave die daarop ligt gezworen, dan is hij gebonden. Dat is hoe zij redeneerden. Begrijp je wat hier gezegd wordt? Zij redeneerden, we mogen zweren. Maar als je gezworen hebt, in het eerste voorbeeld, bij de tempel, dan maakt dat eigenlijk niet uit. Ik heb gezworen dat ik straks de afwas ga doen. Hè? Bijvoorbeeld. Geen probleem, ik heb dat bij de tempel gezworen. Ik hoef dat eigenlijk niet te doen. Maar ik heb gezworen bij het goud van de tempel dat ik de afwas ga doen. Ha, je bent gebonden. Je moet dat doen. Want God is daar getuige van. Zo redeneerde zij. Het andere voorbeeld is, ik heb gezworen bij het altaar. Oh, dat betekent niks, zeg eens. In vers 18, dat is waardeloos. Jij mocht zweren zoveel als je wilt. Jij mocht beloven en zeggen en doen zoveel als je wilt. Dat is waardeloos. Maar gaat je zweren bij de gave die op het altaar ligt, zit je gebonden, moet je doen wat je gezegd hebt. Kunt je je inbeelden? Dus eigenlijk, als je de waarheid wilde spreken, dan moest je zweren bij de tempel. Nee, als je die niet wilde spreken, moest je zweren bij de tempel. Wilde je de waarheid spreken? Ja, dan zweert je maar bij het goud van de tempel. Maar Jezus zegt, vers 19, gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt? Wie dus gezworen heeft bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat erop ligt. En wie gezworen heeft bij de tempel, zweert daarbij en bij hem die erin woont. En wie gezworen heeft bij de hemel, zweert bij de troon Gods en bij hem die daarop gezeten is. Dat is, hun beeld was beperkt tot hun gedachtenwereld. Maar zij vergaten, als je zo spreekt, God weet alles, ziet alles, en wat je zweert, daar vraagt God uw rekenschap voor. Maar zij zaten zo, hoe zei Paulus het, ziende, niet ziende. Ze waren blind. Vers 23. Wee u schriftgeleerden en fariseer, gij huichelaars, want gij geeft tiende van de munt, de dille en de komijn, en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd, het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers die de mug uitzift, maar de kameel doorzwalt. Dus de mug, over de kleine details, daar gaan ze moeilijk over doen. Daar gaan ze groots over doen en daar gaan ze zoveel gewicht aan geven. Maar dat wat gewichtig is, dat wat belangrijk is, of zou moeten zijn, daar geven ze geen aandacht aan. Het is niet dat die andere dingen, zoals daar staat, gegeven een tiende van dit en dit en dit, dat dat per se verkeerd was. Dat ook weer niet. Maar ze vergaten wel het belangrijk. Hun prioriteiten lagen niet juist. Oordeel, barmhartigheid en trouw, dat moest er aanwezig zijn. Vers 25, weeuwschriftleerde een fariseer, gij huiveraar, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde fariseer, reinig eerst de inhoud van de beker, dan zal hij ook van buiten rein worden. Dat is wat we in Lucas hebben gelezen. Godsdienst is iets, de zuivere vorm van godsdienst, zoals Jacobus ook zegt, is omzien naar wees en weduwe en uzelf onbevlekt van de wereld bewaren. Maar dat is iets wat in uw hart begint. Daar moet de reiniging zijn. En niet slechts de rituelen doormaken. En als ik dan trek naar ons, van het christendom. Niet slechts de regels van het christendom gaan navolgen. En ook onderzoeken wat is nu echt belangrijk in het christendom. Want zijn wij misschien aan het muggen ziften. Oh, hier en daar en zus en zo. Terwijl we voorbij gaan aan datgene wat werkelijk belangrijk is. En ik zou zeggen dat trouw en barmhartigheid en een oordeel ook voor ons belangrijk zijn. Maar goed, reinig dus eerst die binnenzijde, zegt Jezus tegen die fariseeën. En dan gaat de buitenkant ook rein zijn. Vers 27, wees schriftgeleerd en fariseeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, of van binnen zit gij vol huichelarij en wetverachting. Wee u schriftgeleerd en fariseer, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden van de profeten en verfraait gedenktekenen de rechtvaardigen. Wat hadden we gezien? Wie waren het die de profeten doodden, dat Stefanus zei? De vaderen. Wat gingen zij doen? Mooie gedenktekens maken. En zeggen van, dat waren nu ons rechtvaardige mensen. En dat waren nu ons profeten van God. En het waren die mensen die over hun spraken dat zij slecht bezig waren. En zij gingen die graven van die mensen mooi maken. Vers 30, en gij zegt, indien wij geleefd hadden in de dagen van onze vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed van de profeten. Is dat niet straf? Ze waren juist hetzelfde dan toen als hun vaderen. En nog een mate erger, want ze hebben de Messias gekruisigd. En dan gaan zij zelf zeggen, oh ja, als wij geleefd zouden hebben, toen onze vaderen de profeten gedood hebben, wij zouden niet meegedaan hebben. En ze zijn het nog erger. Blind, stekenblind. Iemand die zoiets zegt. Maar Jezus zegt dan ook, maakt ook gij de maat uw vaderen vol. Slangen, adderen gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de hel? Daarom, zie, ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommige doden en kruisigen, en van hen zult gij andere geestelen in uw synagogen, en vervolgen van stad tot stad, opdat over u komen, al het rechtvaardige bloed dat vergoten werd op de aarde. Van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen tempelhuis en altaar. Voorwaar ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. En dan, we zullen die twee laatste versen daar nog bij lezen, maar Jezus, hoofdstuk 23, ja, hij sprak niet in hoofdstukken, maar als Jezus dit betoog begon, dan had hij daar een bedoeling mee. Hij wilde die generatie van Joden bekendmaken wat boven hun hoofd hing. En hij wilde die generatie van Joden bekendmaken wat er met Jeruzalem zou gaan gebeuren. Want in hoofdstuk 24 gaan de discipelen daar vragen over stellen en gaat Jezus daar ook op reageren en zeggen wanneer het einde van Jeruzalem gaat komen, van de tempel. Maar in vers 37 zegt hij dan ook, eigenlijk als een klacht, ik denk misschien een laatste poging in zijn betoog om toch maar duidelijk te maken hoe ernstig de situatie was voor hen. Vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, lijken hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dus God heeft door de eeuwen heen Jeruzalem proberen te vergaderen, zoals een hen dat doet bij haar kuiken onder haar vleugels. Dat is wie God is, dat is wat hij wil doen. Zorgen voor de mensen, geven de mensen geven wat ze nodig hebben. En hoe kwam dat Paulus een man was die zijn ogen toe had? Hoe kwam dat die fariseeën mensen waren die hun ogen toe hadden? Hoe kwam het dat de veel van de Joden de Christus niet hebben aanvaard? Je hebt het niet gewild. Je hebt het niet gewild. Ze hebben niet willen luisteren en inzien wat God met hen wil te doen. We zullen die gedachte tot een conclusie brengen in Hebreeën hoofdstuk 3. Ik had nog wat andere teksten, maar ik zie dat ik al een half uur aan het uitleggen ben. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 7. We zullen vers 1 erbij pakken, want dat is wel een mooi stukje. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens hem die hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in zijn geheel huis, want hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar, om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Maar Christus als zoon over zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Dus Jezus wordt hier afgespiegeld tegenover Mozes. En we weten dat voor de Jood, de Fariseer, de Paulus, was Mozes de figuur die hen het woord van God had gebracht, waar zij naar leefden. En wat de Hebreeënschrijver duidelijk maakt is, en Paulus is op een gegeven moment ook gaan inzien, Mozes was maar een dienaar van het huis van God. Christus is de zoon van het huis van God. En wie is het huis van God? Wat zegt de Hebreeënschrijver? Dat zijn jij en ik, de christenen. Wij zijn het huis van God, waar Christus als zoon over is aangesteld. Vers 7, daarom. Omdat dit zo het geval is. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, de Heilige Geest zegt. Als wij nu horen, de Heilige Geest zegt, wat moeten wij dan doen? Als we weten wat de Joden hebben gedaan, als tegen hen werd gezegd, wat de Heilige Geest zei, wat moeten wij dan doen als wij nu horen wat de Heilige Geest zegt? Onze oren open doen en goed luisteren. En willen luisteren. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen 40 jaren lang. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht en ik heb gezegd, altijd dwalen zij met hun hart en zij hebben mijn wegen niet gekend, zodat ik gezworen heb in mijn toren, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. De Heilige Geest zegt in het Oude Testament, dat het Joodse volk, dat uit Egypte werd geleid, heeft 40 jaar lang in de woestijn rondgedwaald. En 40 jaar lang hebben zij God op de proef gesteld. Hoewel ze zagen wat God deed, wat God zei, hoe God met hen bezig was. En God heeft een afkeer van hen gekregen. Omdat zij altijd dwalen met hun hart. Omdat ze zijn wegen niet hebben gekend. Dat God op een gegeven moment gezworen heeft. En als God zweert, er is niemand bij wie je hoger kunt zweren als God bij zichzelf zweert. Dus dat is een waarheid, als een koe. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. En zij zijn het beloofde land ook niet mogen ingaan. Dat is dat verbond wat God daar gesloten had. Oké, als dat is wat de Heilige Geest zegt, wat is daaruit de les voor ons? Want wij waren daar toen niet bij. Wel, vers 12. Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij door af te vallen, dat betekent door weg te gaan van de levende God, maar vermaand elkander dagelijks. Zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde. En u verharden, dat betekent dat je onhandelbaar gaat worden. Kent je mensen die onhandelbaar zijn? Dan moet je tegen zeggen wat je wilt, die luisteren niet, die weten het altijd beter, die vinden dat ze goed bezig zijn. Dat is onhandelbaar zijn. Pas op dat wij dat niet toelaten. Dat niemand van ons, geen enkel van ons, zich zou laten misleiden door onhandelbaar te worden. En het feit alleen al dat die waarschuwing gegeven wordt, wat impliceert dat? Ja, 1 en 1 is 2, dat kan gebeuren. Anders moet je die waarschuwing niet geven. Hè? Als de stoof heet is, en je gaat tegen het kind zeggen, raak de stoof niet aan, want je gaat je vingers verbranden, je gaat dat niet zeggen als dat niet mogelijk is. Je gaat alleen maar zeggen als dat mogelijk is. Vers 14, want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het einde van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Tot hier. We zijn een weg ingeslagen waarin God ons hart heeft gereinigd. En we zijn rein van de binnenkant. Pas op dat die reinheid niet gaat omslaan naar enkel iets wat aan de buitenkant aanwezig is. En niet meer aan de binnenkant. Dus ik wil u ook aanmoedigen. Zijn bezig met God. Leer van het volk van Israël. Leer van de Jood. Leer van Paulus. Leer van de Farizeeën. Neem komende week nog eens de tijd, denk nog eens dieper na over wat zij allemaal deden, Matthäus 23. En kijk ook hoe God daarover dacht, hoe God daarop reageerde. En probeer dan ook daar voor uzelf aan te werken. En ik denk dat, ik weet dat ik altijd werk heb. Ik denk dat jullie ook altijd werk hebben, want we zijn er nog niet. We zijn nog niet volmaakt. Dus probeer dat ook toe te passen in uw leven. Amen.